Yes. Dank u vriendelijk. Jongens, geen eens helemaal stil. Ik heb 1, 2, 3, 4 vragen. Dus we kunnen niet zeggen dat we het nou per se laat hoeven te maken. Maar je kunt ook zeggen dat betekent dat we wat meer tijd kunnen nemen voor de verschillende vragen. Waarom moesten de gelovigen in het Nieuwe Testament nog door de geest tot één lichaam worden gedoopt? Ja, dat heeft al niet direct met het onderwerp te maken, maar het is wel een mooie en belangrijke vraag. We lezen die uitdrukking in 1 Korinthe 12, vers 13. Wij zijn in de geest gedoopt, zoals ons lichaam wordt gedoopt in water, zo wordt de geest gedoopt in de Heilige Geest. En het resultaat daarvan is één lichaam. In Johannes 11, daar hoort u van die beroemde profetie van Caiaphas, die hij uitsprak zonder te beseffen wat hij zei. Het is beter dat één mens sterft voor het hele volk, dan dat het hele volk verloren gaat. En dat zei hij, niet omdat hij hoge priester was, maar niet omdat hij zelf zo'n godsgetrouwe man was, maar omdat hij hoge priester van het jaar was, gebruikte God hem om dit bijzondere woord door te geven. En dan komt het, dan staat daar achter, en niet alleen zou Jezus sterven voor het volk, maar ook opdat hij de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen. De verstrooide kinderen van God waren nog nooit tot één vergaderd. Dat wil zeggen, er was nog nooit zoiets geweest als dat ene lichaam van Christus. Israël was dat niet, want Israël bestond uit rechtvaardigen en goddelozen. En onder de volkeren had je ook rechtvaardigen en goddelozen. Maar die rechtvaardigen uit Israël en de volkeren waren nog nooit tot één lichaam samengevoegd. Het waren verstrooide kinderen Gods. Dat kon pas gebeuren op de Pinksterdag. Want toen ontvingen die gelovigen uit Israël en uit de volkeren, hoewel er toen nog nauwelijks of geen heiden erbij waren, maar die kwamen even later erbij in Handelingen 10... Die werden daar allemaal in dezelfde geest gedoopt. En doordat ze in de geest gedoopt werden, werden ze samengevoegd, samengesmeed tot één lichaam. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de volkeren, vormen samen iets nieuws. 1 Korinthe 10 vers 32 zegt dat we die drie goed moeten onderscheiden. Israël, de kerk, de gemeente en de Grieken, oftewel de volkeren. Die zijn alle drie verschillend. De gemeente is niet Israël. Israël wordt onderscheiden van de gemeente. Israël bestaat uit goddelozen en godvruchtigen. En zoals met de heidenen ook. Maar de gemeente, dat zijn de gelovigen die in de Heer Jezus geloofd hebben uit Israël en uit de volkeren. En die gemeente kon pas ontstaan toen de Heer Jezus gestorven en opgewekt en ten hemel gevaren was. Want die gemeente is één gemaakt met een verheerlijkte Heer in de hemel. Dat is kenmerkend voor de gemeente. Maar dat was eerder niet het geval. Typisch voor de gemeente in nieuwtestamentische zin is dat zij verbonden zijn met een verheerlijkte Heer in de hemel. Dat zij op aarde de tempel zijn van de Heilige Geest. Dat wil zeggen de tempel waarin de Heilige Geest woont. Verbonden, één gemaakt met Christus in de hemel. Terwijl God de Heilige Geest in hen woont op aarde. En door de doop in de geest zijn ze tot één geheel samengevoegd. De volgende vraag. De wet schijnt wel uw stokpaardje te zijn. Nou, ik heb er een hele hoop hoor. Al de drie lezingen had u het erover. Ja, dat zou wel eens simpelweg zo kunnen zijn omdat alle drie de hoofdstukken over de geboden van Christus spreken. Toch wel belangrijk die wet, zou ik maar zo zeggen. Nou, dat vind ik ook. Ik heb er zelfs een heel boek over geschreven. En dat boek heet Hoe lief heb ik uw wet? Over elk van mijn stokpaardjes schrijf ik een boek. Dus u kunt uitrekenen hoeveel stokpaardjes ik ongeveer heb. En een van mijn stokpaardjes is om nou eens uiteen te zetten hoe dat zit met die wet. En graag uw reactie, bedenkende dat wij uit Egypte door het bloed van het paaslam zijn verlost. Ja, zo begint de wet ook. Interessant is, als je in Jeruzalem bent geweest en je koopt daar in het Hebreeuws een tabletje waar al die 10 geboden op staan. En je zou het Hebreeuws ontcijferen. Dan zou je zien, het heet ook niet 10 geboden in het Hebreeuws. Het heet 10 woorden. En dan zou je zien dat het eerste van die 10 woorden is niet: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar het eerste is: ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat is het eerste van de 10 woorden. Dat hoort erbij. En dat is ontzettend wezenlijk. Want de wet heeft die merkwaardige veelheid aan kanten. Het is exact waar wat er staat in 1 Timotheus 1. De wet is niet gegeven aan rechtvaardigen, maar aan onrechtvaardigen. Dat is heel vreemd. Want het is even waar dat de wet gegeven is aan een volk dat geschuild heeft achter het bloed van het lam en dat uitgeleid is uit Egypteland, verlost is uit Egypte en dat dus aangesproken wordt als het volk van God. Dat moet u maar eens proberen te rijmen. Hoe kan Paulus nou zeggen in 1 Timotheus 1, de wet is niet voor rechtvaardigen, maar voor goddelozen? En hoe kan in de tweede plaats de wet van Sinaï beginnen met een woord waarbij het Israël wordt aangesproken als volk van God? Ik denk dat nog niemand ooit de wet echt gevat heeft als hij die paradox nog niet heeft opgelost. Ja, hierbij keek hij de aanwezigen streng aan. Maar zie daar, in dat boek wordt de paradox opgelost. Want de wet heeft vele zijden. De wet is er voor de goddelozen opdat zij hun aan hun zonde ontdekt worden. De wet doet zonde kennen. Maar de wet in een heel andere functie is er evenzeer voor een volk verlost uit Egypte. En dan is de wet niet een middel om tot het leven te komen, maar een middel om bij de zegeningen van het verbond te blijven. Dat staat allemaal in dat boek. Oké. Het grappige, ik hoor het niet vaak als de wet een stokpaardje. Meestal hoor ik de stokpaardje, het Koninkrijk Gods is een stokpaardje voor mij. En de Heilige Geest is een stokpaardje voor mij. Dus ik ben zo blij met deze vraag dat er tenminste nog meer stokpaardjes zijn. Dit is ook een hele originele vraag. Is er eeuwig leven zonder wedergeboorte? Dat is ook een instinkertje. Dat komt, sommige mensen zullen geneigd zijn om ja te antwoorden. Omdat dat de mensen zijn die eeuwig leven verwarren met eeuwig bestaan. Als je denkt dat eeuwig leven betekent eeuwig voortbestaan, dan ontvangen alle mensen het eeuwige leven, want alle mensen zullen tot in eeuwigheid voortbestaan. Waarvan we lezen van de goddelozen die in de poel des vuurs worden geworpen, dat hun rook opstijgt tot in alle eeuwigheid. Daarom wordt het ook genoemd in Matteüs 25 het eeuwige vuur. En het wordt ook genoemd de eeuwige straf. Alleen wat je daar niet van kan zeggen is dat het eeuwig leven is. Het wordt genoemd de tweede dood. In Openbaring 20 zie je dat de goddelozen, als die opstaan, dan wil zeggen, dan zou je zeggen, ontwaken hun lichamen, ontvangen hun opstandingslichaam. Dus je zou zeggen, ze komen tot het leven. Nee. Zo gauw ze in dat opstandingslichaam verschijnen voor het aangezicht van God, worden ze nog steeds de doden genoemd. Ik zag de doden, klein en groot, vergaderd voor die grote witte troon. Met andere woorden, ze komen tot leven in een zekere zin, hoewel de Bijbel dat nooit zo zegt, maar in die zin dat ze opstaan uit de graven en een opstandingslichaam krijgen. Maar de Bijbel reserveert dat woord leven voor het geestelijk leven, het leven met God. Vandaar dat deze mensen opstaan, maar ten oordeel. Ze zijn nog steeds doden. Ze krijgen deel aan de tweede dood, dat is de eeuwige dood. Je ziet dat bijvoorbeeld in Johannes 5, er is een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel. Terwijl alle doden ontwaken uit de graven, kun je toch zeggen dat de gelovige gestorvenen, dat de ongelovige gestorvenen niet ontwaken ten leven. Ze ontwaken, je zou dat dus een vorm van leven kunnen noemen, de Bijbel doet het niet. Ze blijven nog steeds geestelijk even dood. Er is dus eeuwig leven in de volle zin van het woord en er is eeuwige dood. Sommigen gaan met hun opstandingslichaam de eeuwige dood in, anderen gaan met hun opstandingslichaam het eeuwige leven in. En wie zijn het die dat eeuwige leven mogen ingaan? Dat zijn degenen die wederom geboren zijn. Of dat nou in het Oude Testament is of in het Nieuwe Testament. Je ziet het verbinding het, op verschillende plaatsen duidelijkst. In Johannes 3 heel duidelijk bij Nicodemus. Alleen daar zegt de Heer Jezus eerst, hij spreekt met hem over de wedergeboorte. En dan blijkt dat Nicodemus daar niet veel van snapt. Hij denkt, oh, moet ik dan weer opnieuw in de schoot van mijn moeder binnengaan? Hoe kan dat nou? En opnieuw geboren worden. En dan zegt de Heer Jezus, wat merkwaardig man dat je dat nou niet ziet. Want het staat zo duidelijk in de schrift. In Exodus 36, daar zie je dat de Israëlieten alleen maar toegang krijgen tot het koninkrijk van de Messias. Als ze besprengd worden met rein water. Als het stenen hart uit hun binnenste wordt weggenomen en ze een vlees hart krijgen. Dat is wat in Johannes 3 de wedergeboorte heet. Zonder wedergeboorte geen toegang tot het eeuwige leven. En als Johannes dat niet, als Nicodemus dat al niet eens snapt, dan zegt de Heer Jezus, als ik je nou de aardse dingen verteld heb, want dan gaat het over het binnengaan in het koninkrijk Gods, dat is hier op aarde. Hoe zul je dan verstaan wanneer ik je de hemelse dingen zeg? En dan gaat hij spreken over het eeuwige leven. Het eeuwige leven, dat is het leven bij de Vader in het Vaderhuis. Dat is het leven eigenlijk van Vader, Zoon, Heilige Geest zelf. Christus is dat eeuwige leven dat vanuit de hemel tot ons is neergedaald, zegt 1 Johannes 1. En ook 1 Johannes 5 vers 20. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Daar is het dus eigenlijk een persoon. Als je in die persoon gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Niet alleen maar dan ga je later het eeuwige leven binnen, maar je hebt het nu al. Je hebt nu al dat leven van de hemel dat in Christus tot ons neergedaald is in jou. Want wie Christus als zijn leven ontvangen heeft, die heeft het leven van de hemel in zich. Paulus heeft het er vooral over hoe gaan wij naar de hemel? Hoe krijgen we mensen in de hemel? Johannes heeft het er vooral over hoe krijgen wij de hemel in mensen? En het antwoord is het eeuwige leven. Het eeuwige leven hebben we nu al, is het leven van de hemel nu al in mensen. Zelfs voordat we al in de hemel zijn aangekomen. Maar goed, dat is allemaal veel verder. Is er eeuwig leven zonder wedergeboorte? Nee, als je leven neemt in de volle zin van het woord, als staande tegenover de eeuwige dood, kun je niet in het eeuwige leven binnengaan zonder de wedergeboorte. Ik hoop dat ik de vraag ook naar de geest beantwoord heb, want dit is zo'n korte cryptische vraag dat ik niet goed weet wat de vraagsteller er dieper mee bedoeld heeft. Dus als die vraagsteller zich wil melden en zegt dat heb ik totaal niet bedoeld, nou, dan proberen we het nog een keer. Wonderbaar. Vierde vraag en de laatste. Blijdschap en vriendschap met Jezus komt voort uit eenheid met hem. Hoe bereik je die eenheid, die intimiteit? Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, het is altijd heel makkelijk in zulke gevallen om parallellen te gebruiken. Die helpen vaak het meeste. Hoe bereik je de intimiteit van vriendschap? Hoe bereik je intimiteit op geestelijk vlak in het huwelijk? Dat betekent dat je tijd moet vrijmaken voor je vriend, CQ, voor je huwelijkspartner. Je moet investeren in die relatie. Hoe meer je met elkaar praat, des te meer leer je het hart van iemand kennen. Lange gesprekken, soms aan tafel met elkaar met een goed glas wijn, of op een andere gemoedelijke, ontspannen manier, waarbij allebei de partners, misschien zijn er meerdere vrienden, al het gevoel hebben, we kunnen vrij uitpraten, we zijn onder elkaar, er is vertrouwelijkheid. Je voelt je op je gemak bij de ander, je voelt je eigen. En hoe meer de gesprekken vorderen, des te meer ontstaat of verwijdering, en dan merk je, ja nee, dit is toch niet echt de vriendschap die ik zoek. Of de vriendschap kan zich alleen maar verder verdiepen en verdiepen. Als er over en weer vertrouwelijkheid is, niet van één kant natuurlijk, dan lijkt het meer op een psychotherapeutische relatie. De een wordt steeds vertrouwelijker over zichzelf en de ander vraagt maar. Dat is geen vriendschap. Vriendschap moet van twee kanten komen. De vriendschap moet van beide kanten betekenen openheid, intimiteit, vertrouwelijkheid. Jezelf zoals dat in het tegenwoordige jargon heet, jezelf kwetsbaar durven opstellen. Wat betekent dat? Als een grote hond een kleine hond tegenkomt, dan heb je kans dat die kleine hond, die erg beducht is voor de grote, op zijn rug gaat liggen. En dan ontbloot hij zijn buik als het ware voor de kaken van die grote hond. Hij zegt daarmee, alsjeblieft, ik onderwerp mij. Dat komt doordat zo'n hond in de natuur, je hebt niet veel wilde honden meer, in de natuur als hij een prooidier aanvalt. Daarvoor zijn het honden, leeuwen die eten alleen maar vlees. Maar zo'n hond scheurt eerst de buik open en eet de darmen op. Het inhoud daarvan, honden zijn eigenlijk vieze beesten. Ze eten de darmen met de inhoud het liefste en het eerste. Daar zal een leeuw nooit op de gedachte komen. Als dus zo'n hond gaat liggen met zijn pootjes omhoog en zijn buik aanbiedt aan de ander, dan zegt hij, ik geef hem over, ga je gang. Dat doet die andere hond niet. Het is een spel, het is een symbolisch spel. Dat betekent, ik onderwerp mij. Dat is je kwetsbaar opstellen. Je kwetsbaar opstellen, dat betekent je zachte delen, waar je het kwetsbaarst bent, openstellen voor de ander. Dat betekent dus in de gesprekken dat je je kwetsbaar opstelt als je je zwakheden van jezelf blootgeeft. Want die ander kan jou pakken op die zwakheden. Alleen omdat het jouw vriend is, doet hij dat niet. Hij gaat daar vertrouwelijk mee om. Integendeel, hij helpt je juist daarin. Dat is je kwetsbaar opstellen. Daar moet je dus tijd voor nemen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Als je geen tijd neemt om over hem te lezen en dus steeds beter te leren kennen op de beste manier, dat is vanuit zijn woord, maar ook te bidden en ook te luisteren naar zijn stem, dat moet je natuurlijk ook leren, vertrouwelijkheid ontwikkelen in het gebed naar hem toe, dan zul je hem steeds beter leren kennen. Zijn woord laat zien hoe hij reageert in alle omstandigheden, hoe hij doet in allerlei situaties. En daaruit leer je hoe hij is. Je leert zijn karakter kennen. Er worden zoveel situaties van hem getekend. En hoe meer die op je laat inwerken, des te meer begrijp je, zo is hij. Zo leer ik hem kennen. En dan zie je ook daar al uit wat voor dingen werkelijk voor hem van belang zijn. Waar hij mee bezig is. Er komen mensen met allerlei onbenullige vragen. Wilt u de erfenis tussen mij en mijn broer verdelen? Zegt de Heer Jezus, ben ik tafel gekomen? Dus dat zoek je zelf maar uit. Ik ben voor heel wat gewichtige dingen gekomen dan jullie geldproblemen op te lossen. En de mensen willen hem omlaag trekken naar het kleine niveau waarop zij zich, rondkrioelen als mieren. En wat hij constant probeert is mensen omhoog te brengen uit het niveau waar zij zijn naar zijn niveau. En dan moet je voor open willen staan. Ten eerste moet je het al weten dat zoiets bestaat. Nou, daar hebben we vanavond iets geprobeerd over te zeggen. Je moet weten dat het er is. En je kunt je dus ook in gebed daarvoor openstellen. Heer, laat mij zien wat is uw bedoeling met mijn leven. Maar ook, want dan ben je nog weer met jezelf bezig. Wat is de bedoeling voor deze gemeente? Een gemeente vertoont stilstand, en dat is altijd achteruitgang, als ze niet meer bezig is met wat is Gods bedoeling voor deze gemeente. Dan vegeteert ze rustig voort. Maar dan gaat er niets meer van uit, dan heeft ze geen inspiratiekracht meer, geen aantrekkingskracht, geen wervende kracht zoals dat heet. Want zo'n gemeente vertoont stilstand. Het is het frisse water van een beek drinken vergeleken met water uit een cistern. Een bak waarin het al heel lang gestaan heeft en waarin zich allerlei ongedierte kan ontwikkelen en dat brak wordt. Een gemeente die niet meer in beweging is. De reformatie was een beweging. En als je niet uitkijkt, dan eindigt het allemaal in stilstaande waterpoelen. En dat gebeurt trouwens elke keer weer. Evangelische gemeenten van allerlei soorten zijn ooit begonnen als beweging. En na een tijdje zijn het allemaal putten waar het water weer stilstaat. En dan moet er weer iemand komen die de zaak in beweging brengt. En een van die dingen is dus, Heer, waar we willen in beweging blijven. Hebt u plannen? Ik weet nog voor de eerste keer dat ik geconfronteerd ben met de vraag, waar droom je van over 5 jaar of over 10 jaar, waar jouw gemeente dan zal zijn, waar ik toen deel van uitmaakte. Dat was al vele jaren geleden hoor, maar toen ik die vraag voor het eerst op me af zou komen, toen dacht ik, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nog nooit. We bestonden al 150 jaar als gemeente en ik dacht, nou, we kunnen al 150 jaar vastknopen, het zuttert wel door. Nou, dat kan ook ja, het zuttert dan wel door. Maar het is stilstaand water geworden. Je hebt geen wervingskracht meer voor anderen. Want die hebben helemaal geen zin om daarvan te drinken. Wij zijn gewend, wij proeven niet anders meer. Het smaakt brak. En als je niks anders kent dan dak, dan ben je er toch tevreden mee. Maar een buitenstaander niet. Elke gemeente moet zich afvragen of ze nog wel beweegt. En dat is een van de dingen is hoeveel mensen van buitenaf zijn erbij gekomen. En dat niet alleen maar christenen uit andere gemeenten, maar hoeveel mensen uit de wereld zijn bij ons tot geloof gekomen. Dan weet je of je nog een beweging bent. Ook gelovig het andere kringen, als ze het gevoel hebben dat het daar niet meer beweegt en ze komen omdat je denkt dat het bij jou wel beweegt, dan is het ook nog een teken van beweging. Maar dat is een van die kenmerken. En dan kan het enorm helpen, Heer, wat is uw plan voor deze gemeente? Vooral als je tot het leiderschap van zo'n gemeente behoort, is zo ontzettend belangrijk. Dat idee van, nou, het zal zijn tijd wel uitzingen tot de wederkomst, dat is de dood in de pot. Zeg voor dat Luther dat gedacht had. Dan waren we nou allemaal rooms-katholiek gebleven. Als ze allemaal gedacht hadden, nou ja, och, het is allemaal niet best en het is veel zwakheid, maar het zal onze tijd wel uitdienen tot de wederkomst. Dat is de dood in de pot. En daarvoor heb je intimiteit nodig. Heer, laat ons uw plannen begrijpen. Daar willen we over worstelen, Heer, op onze knieën, om te begrijpen waar u naartoe wilt. En dat is ook weer het prachtige beeld van de Heilige Geest. En dat is een beeld dat ik vaak gebruik, het zal een stokpaardje zijn. Dat is het beeld dat ik gebruik van de wolkolom. Aan het einde van het boek Numeri, dan zie je dat de hele woestijnreis beschreven wordt als een wolkolom. Die blijft stilstaan boven een bepaalde oase en dan mogen ze daar spullen uitpakken, tenten opzetten en dan blijven ze daar. Hoe lang, weten ze niet. Maar op een goede dag zegt ze allemaal, ho jongens, de wolkolom, hij trekt op. Hij doet het rustig aan, hij wil je de tijd geven om je spullen in te pakken. En dan moeten al die mensen weer hun tenten inpakken, dat duurt een paar uren. De tabernakel wordt afgebroken, die reist voorop. En dan gaan ze allemaal, en ze lopen achter die wolkolom aan. Tot op de volgende plek. En dan blijven ze, en zo kom je vanzelf in het beloofde land. Nou, zo is de hele kerkgeschiedenis als een bewegen van de wolkolom. Alleen wat je in de kerkgeschiedenis ziet, dat is, als mensen eenmaal op een bepaalde oase zijn aangekomen, dan hebben ze de overtuiging, de Heilige Geest, dat is de wolkolom, die heeft ons hier gebracht. Ze hebben gelijk. Althans niet altijd, maar in heel veel gevallen is dat ook zo. Het is een product van een bepaalde beweging van de Geest. Ze zijn daar. Maar na verloop van tijd geeft de Heilige Geest weer op. En dan zeggen die mensen, ho, hier heeft de Heilige Geest ons gebracht en hier blijven we zitten. Ja, toen mijn vader de kerk uitging, 75 jaar geleden, toen schreef de burgemeester van het dorp, dat ging nog in die tijd zo, een brief. En die zei, luister, jij verlaat de planting gods op vaderlandse bodem. Sommigen misschien wel herkenbaar. Dat wil zeggen, wat God in de 17e eeuw, hier in de 16e eeuw in Nederland geplant heeft, dan mag je nooit meer uit weg gaan. Nou, als dat zo is, dan zijn alle afgescheidenen verkeerd en alle doorlerenden verkeerd. En al die andere mensen. Nee, maar daar zijn mensen geweest die op. Het gaat me nou verder niet om de hervormde kerk. Het gaat me om het principe. Dat zijn de mensen die zeggen, hier heeft de Heer ons gebracht, hier blijven we zitten. Als je hier weggaat, ben je fout, want de Heer heeft ons hier gebracht. En ze hebben niet in de gaten dat als de Heilige Geest optrekt, dan moet je weer verder. Elke beweging heeft dat. Ze zien zichzelf als het resultaat van de werking van Gods Geest. Ik zou heel veel voorbeelden kunnen noemen, maar het is veel te precair om concrete voorbeelden te noemen. Want er zitten allerlei vertegenwoordigers van al die verschillende voorbeelden die in mijn hoofd komen. Dus ik kijk wel uit, vul het zelf maar in. Wie de schoen past, trekken hem aan. En er zijn allemaal mensen die zeggen, Gods Geest heeft ons hier gebracht. Right. Klopt. Maar ze hadden niet in de gaten dat op een bepaald moment de Geest weer optrok. En toen zeiden ze, niet erachteraan gaan. Gods Geest heeft ons nog hier gebracht. Zie het voor je. En dan trekt de Heilige Geest op. Ik kom zelf uit zo'n beweging, die is 150 jaar geleden ontstaan. Eigenlijk iets langer als je in Engeland en Ierland kijkt. En ik geloof werkelijk dat het een werk van Gods Geest was. Absoluut van overtuigd. Maar daarna kwamen heel nieuwe werken van Gods Geest. Hele nieuwe bewegingen. In het begin van de 20e eeuw kwam de Pinksterbeweging. En later kwam de Charismatische Beweging. En toen kwam er nog een third wave. Toen maar. En die zagen we helemaal niet zitten. Dat kon nooit, want waar wij zaten, dat was waar God ons gebracht had. En dus daarna, dat kon nooit van de Heer zijn. Jawel, de Geest ging verder. En wij hadden het niet door. Trouwens, die Pinkse mensen waren net zo. Die zaten dus vanaf 1906, wanneer was het? Zaten die heerlijk, prins heerlijk, zaten ze daar op hun Pinksteroase. En toen kwam de charismatische beweging. En toen zeiden ze, nee, dat kan nooit goed zijn. Want hier heeft de Heer ons gebracht. Dus elke groepering maakt zo'n fout. Dat ze geen oog hebben voor de nieuwe bewegingen van Gods Geest. Want ze weten, hier zijn we gebracht door de Geest. En dat zou nog best eens waar kunnen zijn ook. Maar ze hebben niet gemerkt dat de Geest intussen na verloop van tijd weer verder trekt. Nou, op dezelfde manier zou je de hele de Calvinistische kerkgeschiedenis kunnen beschrijven. Dat is een heleboel van dat soort oases in aan te wijzen. Dat begint al in de 16e eeuw en dat gaat door tot in de 21ste eeuw. Allerlei oases. Nou, ik heb wel gezegd, ik brand mij de vingers daar niet aan. Maar je hebt op allerlei punten mensen zeggen, hier heeft de Heer ons gebracht. En dan zeg ik wel eens tegen mijn lieve hervormde broeders en zusters, als de Heilige Geest jullie daar gebracht had, en jullie zo zeker weten dat je daar moest blijven, bedenk dan dat de katholieken precies hetzelfde zeggen. Die hebben gezegd, deze kerk heeft ons geschonken en die kerk mag wel af en toe wel eens ziek zijn, maar als je moeder ziek is, laat je haar toch ook niet in de steek. Dus jullie hebben ons in de steek gelaten, dat is fout. Jullie hebben de oase verlaten. Nee, zeiden die hervormden, want dat was echt een werk van Gods geest. Nou, als dat zo is, was de afscheiding en de doliantie misschien ook wel een werk van Gods geest. Hebben jullie de boot gemist? Ik zeg niet dat het zo is, want dat is nog maar de vraag. Maar het is niet wel de moeite waard om over na te denken. En zo gaat dat elke keer door. En dan gaat het nog niet eens per denominatie of kerkelijke richting of wat dan ook. Ook los daarvan is het zo belangrijk. Heer, waar bent u vandaag aan het werk? Want ik zal u wel vertellen. Ik ben aan geen enkele denominatie meer vastgeknoopt. Ik wil daar zijn waar het werk van Gods geest is. Als het ergens regent, wil ik midden in de bui staan. En dat maakt me niet uit. Als het Gods regen is, regen van de hemel, zoals Deuteronomium 11 dat noemt, dan wil ik erbij zijn. Want God kan vroeger iets gegeven hebben dat vandaag oud en der verdwijning nabij is. Om een tekst uit de Hebreeënbrief te citeren, uit zijn verband gerukt. Want wat oud was en de verdwijning nabij in de Hebreeënbrief was goed toen God het destijds gaf. Maar toen God wat anders gaf, was het oud geworden. En dat kan zomaar weer gebeuren. Daarom is het zo belangrijk. Om te letten op de werk van de geest. Ik herinner me, nou dat is al misschien wel 35 jaar geleden. Dat was met echte degelijke gereformeerden. Nou die heb je in Friesland ook. Hè? Ik bedoel dus niet vrijg, maar ik bedoel synod. Echte degelijke synodale gereformeerden. En daar zat een stelletje, zat het te schelden op hun kerk. En er deugde niks van. Helemaal niks. Nou, ik was jong en onbezonnen. Nu alleen nog maar onbezonnen, maar toen was ik ook nog jong erbij. En dus ik zei tegen de mensen, nou ga dan weg. Nou, toen vielen ze me toch aan. Nooit van zijn levensdagen. Eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Wat verbeelde ik me. En ze begonnen te vechten voor die kerk. En dat is zo herkenbaar. Dat is zo herkenbaar. Het is net als dat bootje waar Johannes, waar Petrus en de andere discipelen in zaten. Je kunt zeggen, als het stormt op het meer, dan is zo'n bootje altijd toch nog redelijk veilig. Maar er is één aan boord die heeft een stem gehoord. En die zei, kom. Die andere hoorde hem ook wel, maar die deden net of ze niks hoorden. Kom, zei die stem. En Petrus ging. En weet je dat wij dat allemaal niet kunnen zetten? Weet je waar dat bewijs van levert is? Kijk maar naar de kinderbijbels. Petrus wordt altijd afgebeeld door het water heen gezakt en vlak bij de boot. En dat vind ik zo gemeen. Want er staat, hij liep op Jezus toe. Dus hij was al een eind van de boot. Nooit is een kinderbijbelplaatje waar Petrus op het water loopt, een eind van de boot vandaan. Nee, vlak bij de boot, door het water heen. Want wij zijn allemaal van die bootdrenkelingen. Wij zijn allemaal mensen die liever ons aan de boot vastklampen dan met Petrus op het water te lopen. Dus we zullen hem wel krijgen, die Petrus. Vlak bij de boot gaat hij al door het water heen. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. En vandaag zijn er ook van zulke mensen die horen een stem. En die zegt, kom. Anderen horen hem ook, maar doen net of ze niks horen. Weer anderen horen helemaal niks. En dat zijn christenen die achter de stem van de Heer aangaan. Soms gaat er een hele sliert met hem mee. Niet om achter die persoon aan te lopen, maar omdat ze voelen, hij heeft iets gezien. En wij willen dat ook zien. En ze krijgen het ook te zien. Want ze kunnen nooit op het visioen van een ander afgaan. Ze krijgen het ook te zien. Het is een beweging geworden. Het enige trieste van zo'n beweging is, 15 jaar later is het een poel. Een cisterne. Geef niet, want er zijn er weer anderen. Die horen in de vette, kom. En dan gaan ze. Wat heeft het allemaal met de vraag te maken? Bitter weinig. Maar toch wel iets. Toch wel iets. Intimiteit met de Heer betekent dat je niet vastklampt aan wat oud is en der verdwijning nabij. maar dat je altijd op die stem gespitst bent. Die stem die zegt kom. En die stem breekt dwars door de bestaande vormen heen. En die stem betekent, als je hier komt, zul je de zegen ondervinden. Kijk naar de wolkolom. Als die beweegt, beweeg mee. En klamp je niet vast aan de geschiedenis. Mensen die een geschiedenisboekje nodig hebben om te bewijzen dat zij precies de juiste kerk zijn zoals God het heeft bedoeld, daar kun je een groot wantrouwen mee hebben. Dat kan je nooit met een geschiedenisboekje. Je kunt het alleen maar doen door de thermometer van de geest ernaast te leggen. En vooral, bewegen ze nog of staan ze stil? Als ze stilstaan, is het geen beweging meer. Dat is een simpele waarheid, hè? Daar kan niks tegen in te brengen. Als ze stilstaan, is het geen beweging meer. Maar Gods kerkse geschiedenis is een beweging. Dus wees daar waar er beweging is. Blijf in beweging. Is goed voor je, zeggen ze tegen ons tegenwoordig. Veel beweging is goed voor je. En dat is ook in het geestelijk vlak zo. Nou, zo kom je van het een op het ander. Richard, ik hou er mee op voor dit keer. We gaan de... Nee, dat is de volgende keer. Is het over 4 weken of over 5 weken? Nou ja, iedereen weet toch thuis altijd aan de agenda te staan. Ik ga zo nog afsluiten met gebed. En Richard gaat intussen naar de datum op weg. Ah, daar staat het. Daar staat het. Wat zullen we gokken? Het is 12 of 19 april? Mei. 12 mei. Aha. Dus precies over 4 weken en over 8 weken. Nu ben ik nog jong. Over 8 weken ben ik AOW'er. Dus dat is een zeer ingrijpend punt in mijn leven, vrienden. Maar nu ben ik nog jong. En dan niet meer. Wat zei u? Wilt u wel op... Ik praat het al geloven. Oké. Laten wij afsluiten met gebed. Heer Jezus, toen u op aarde was, toen bewoog alles. U bracht alles in beweging. Waar u was, dan was het een en al beweging. En u kwam in een stilstaande poel. Waar de fariseeën en schriftgeleerden zo'n donkere brei hadden aangebracht, waar geen beweging meer in te krijgen was. En het stonk allemaal. En u kwam, en later hebt u uw geest uitgestort, en toen begon het allemaal te bewegen. Het heldere, frisse water borrelde weer tevoorschijn. Het werd een heerlijke stroom. En er waren zoveel die de voorkeur gaven aan die stinkende poel. En heren, het kan ons ook zomaar overkomen. Dat we niet meer in beweging zijn. Dat we niet meer bekommerd zijn over vrucht dragen. Want we zijn toch gedoopt. We zijn toch verbondskinderen. We zijn toch, we gaan aan het avondmaal. We betalen onze belastingen. En wat allemaal nog meer voor moois. Wat willen ze nou nog meer? Oh, maar Heer, u wil zoveel meer. U wil dat we geestelijk in beweging blijven. Om uw geest te volgen. Daar waar hij trekt van pleisterplaats tot pleisterplaats. Van oase tot oase. Heer, leer ons zo ons oog gericht te houden op u en op uw geest. Op de beweging van uw geest. En Heer, al zou dat dan betekenen dat we onze tent weer moeten inpakken en dat we weer moeten optrekken. Het hoeft dan helemaal niet te betekenen dat het altijd de kerk uit moet waar we in zitten, maar wel dat we in beweging blijven. En ik dank u uit de grond van mijn hart, Heer, dat er juist zoveel beweging is in bestaande kerken. In zoveel denominaties is er beweging gekomen daarbinnen. We hoeven gelukkig vandaag niet zomaar een kerk meer uit te gaan om in de beweging te komen. De bewegingen zijn in allerlei kerken aanwezig. En daar prijzen wij u voor. En ik zie zeer bewegelijke reformatorische gemeenten. En ik zie zeer stilstaande evangelische gemeenten. Dat maakt allemaal niet meer uit, Heer. Het enige verschil is nog daar waar u, waar de frisse stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. En daar waar stilstaand brakwater is. En Heer, we bidden u dat we zo intiem met u mogen zijn. dat wij het bewegen van uw geest opmerken. En dat we erbij willen zijn, dat we er niets van willen missen. Heer, daarom vertrouwen we elkaar aan u toe. Help ons en zegen ons daarin. Leid ons, schenk ons uw genade en kracht om achter u aan te gaan. Als echte discipelen van u, in uw geboden te wandelen. We danken u, Heer, voor wie u bent en voor wat u geeft. We vertrouwen onszelf aan u toe in alle dingen. Bewaar en leid en behoed ons op al onze wegen. En wil ons ook een volgende keer in gezondheid weer bij elkaar brengen. Opdat u in alles geprezen wordt. Amen. Het gaat u allen bijzonder goed. Tot 12 mei. Nog 3 weken is het dan tot mijn verjaardag.